de stilte komt er ontspanning. Die ontspanning betekent dat die gerichtheden op allerlei dingen die je belangrijk vond, wegvallen. Die aandachtsenergie die komt terug naar zijn oorsprong. Dat betekent een ontspanning. Een teruggaan van al die uitgaande energieën naar hun oorsprong en dat ben je zelf. Daarin zit de ontspanning. En dan merk je pas dat het vanuit jezelf helemaal open komt. Met die gerichtheden, dan richt je weer op dit en dan weer op dat en dan weer op een ander en dan weer op een ander. In die gerichtheden vanuit je eigen ik-centrum is geen echte openheid mogelijk. Eerst zal die structuur moeten wegvallen. Die gerichtheden, die specifieke gerichtheden moeten wegvallen. En dan komt er een heel ander zijn, bewustzijn. Die niet meer vernauwd is, verengd is. Die niet meer van het een gaat naar het andere. Brengt geen spanning zit. In de stilte valt die structuur van spanning weg. Alles keert terug naar zijn oorsprong. Van daaruit komt alles open. Gescheidenheid tussen ik en de ander, tussen ik en het andere, wat je ziet, die structuur verdwijnt. Er ontstaat iets wat je nauwelijks kunt benoemen, maar er zit geen gescheidenheid meer in. Van nature ben je openheid. En als er allerlei structuren gevormd zijn, psychische structuren, gevoelstructuren, dan zijn dat zaken die de openheid dus afsluiten. Vooral die structuur van dat ik-centrum. Omdat wanneer er eenmaal zo'n ik-centrum is, alles wordt betrokken op dat ik. Het ik heeft zich gescheiden van de rest van de wereld. En dan doet het zijn best om daar nog een beetje goed te leven, om zichzelf sterk te maken, om te overleven. Maar je kunt dus teruggaan naar een staat voorafgaande aan die ik-vorming. Dat is openheid. Die ik-structuren en al die gevoelsmatige structuren, die zijn gevormd, die zijn aangeleerd. Als het aangeleerd is, kunnen ze ook weer wegvallen. Dat is die terugkeer, heel concreet terugkeren naar die staat voorafgaande aan die hele specifieke vormen waarmee je jezelf hebt geïdentificeerd. Alles wat te maken heeft met je eigen ik-idee, met je zelfbeeld. Je gaat verder terug. Je wordt wel bewust van al die bepalende elementen. Als je een klein beetje zo terugkeert, dan krijg je een stuk bewustzijn van je eigen situatie. En dat is ook nodig. Omdat je niet, wanneer je niet bewust bent van je eigen situatie, dan leef je blind. En dan weet je hoe vaak het fout gaat. In die terugkeer van de aandacht word je bewust van jezelf, van je hele situatie. Niet alleen het oppervlak, maar ook dieper. Je leert al die oude patronen kennen van jezelf. Patronen die je in je leven hebt opgebouwd, tot je eigen zelf bent gaan rekenen. Terugkerend word je je daar bewust van. Dan zie je ook hoezeer er een diepte is van dat zelf zijn. Want er zijn structuren die meer aan de oppervlakte liggen en er zijn dieptestructuren. Wanneer je terugkeert, dan krijg je daarbinnen nog eens een keer een verdere terugkeer en verdieping van je bewustzijn. Je wordt bewust wat eerst onbewust is. Meditatie is altijd ook inzichtsmeditatie. Een ruim en helder bewustzijn, daarin tonen zich die dingen die van belang zijn in je eigen sfeer. Wanneer ze zich tonen, dan kan er een verdere ontspanning optreden in je eigen zelfbewustzijn. Stel je vast dat je niet vast zit aan die structuren. Dat ze er ook niet altijd zijn. Wanneer je heerlijk ontspannen ligt, dan zijn ze er niet. Ze zijn alleen onder bepaalde omstandigheden, dan worden ze getriggerd en dan komen ze naar voren. Maar je merkt op dat ze af en toe naar voren komen en af en toe afwezig zijn. Wat betekent het dat ze ook afwezig kunnen zijn? Hoe ziet het er dan uit? Gisteren hebben we ook verschillende van die omstandigheden bekeken, waarin ineens die scheiding verdwijnt, waarin die structuren van dat ik wil dit en ik doe dat met die bepaalde persoonlijkheidsstructuur, dat die kan wegvallen. En dat het in feite ook heel veel gebeurt. Dat het in feite heel veel gebeurt. Aan de oppervlakte is het duidelijk. Want dan zeg je, oké, ik moet weer daar mijn functie uitvoeren. En dan speel ik daar een rol. Het idee van een rol is inderdaad het opnemen van een identiteit. Van waaruit je handelt en van waaruit je waarneemt. Maar wanneer je het een rol benoemt, dan heb je de mogelijkheid om ook andere rollen te spelen. Wie speelde die rol? Dat ben je zelf. Blijkbaar zit je niet vast aan één rol. Hoe zie je zelf er dan uit? Wanneer je zelf niet vastzit aan een rol. Blijkbaar als een soort open sfeer van zelf zijn, die ineens die vorm kan aannemen. In de strips, hè, en die animatiefilms, daar zie je dat voortdurend. Bijvoorbeeld Alliance, die dan ineens heel andere vormen kunnen aannemen dan ze eerst hadden. Maar je kunt er gevoelig voor worden dat het ook bij jezelf voortdurend zo zit. Wanneer je rollen wegvallen, wanneer je maskers wegvallen, wat blijft er over? Ga maar na, je keert terug naar jezelf, voorafgaande aan die maskers, voorafgaande aan die rollen, voorafgaande aan die tenues. En het is een oneindige diepte. Oneindige openheid. Het punt is dus dat je daar bewust je zwaartepunt in kunt laten, in kunt houden. Dat je daarin kunt blijven. Ondanks dat het leven dan vanzelf doorgaat. Bewustwording van die oorspronkelijke openheid. Het is duidelijk, daarin kun je rusten. Terwijl wanneer je identificeert met een rol, er altijd spanning is. Wanneer je terugkeert in die openheid, is er geen dualiteit. Wanneer er geen dualiteit is, is er geen conflict. Als er geen conflict is, is er geen lijden. Langzamerhand krijg je meer zicht op wat je zelf werkelijk bent. In die ontspanning, in die verruiming, geeft dat vreugde. Wanneer je niet bewust in jezelf als openheid aanwezig bent, dan krijg je dus een specificatie van het zelf zijn met alle beperkingen die erbij horen. Het is een afgesloten geheel tegenover andere afgesloten gehelen en er is spanning. En wanneer je het hebt over die fundamentele structuur van dat ik, dan is dat een spanning, ja, wat spanningsenergie. Met een gerichtheid op het eigen centrum. En dan blijft die basisspanning bestaan. Want omdat dat dan hele lange tijd voortduurt in je leven, zijn die lotgevallen van dat ik-kluitje je eigen lotgevallen geworden. Dus wanneer dat uit elkaar dreigt te vallen, dan ontstaat de paniek. Ik val uit elkaar. Dat ik heeft zich dan ook nog geïdentificeerd met het lichaam. Wanneer het lichaam aftakelt en sterft. Oh, al wat is dat erg, want ik takel af en ik sterf. Wanneer je bewust bent van jezelf zijn als oorspronkelijke openheid, is dat iets wat niet onderworpen is aan die condities. Het is vrij zijn van die condities. Totaal open zijn. Dat voorafgaat aan die condities. We hebben het gehad over die fundamentele condities van ruimte en tijd. En je ziet al in het gewone alledaagse leven dat de condities regelmatig wegvallen. Zo instabiel zijn die condities. Ze kunnen zomaar wegvallen. En dat kun je zelf vaststellen. Als ze zomaar kunnen wegvallen en je hebt nog steeds dat besef van zelf zijn als openheid, dan is dat iets dus wat niet afhankelijk is van die condities. Dat kun je zelf vaststellen.
Nou, kan je voorbeelden geven van die condities?
Gisteren hebben we het gehad over het genieten. Dat ijsje, ik lust dat ijsje. Heerlijk. Dat ijsje komt dichterbij. Ah, proef het al, ja. Komt in mijn mond. Heerlijk. Dat object, dat komt dichter bij jezelf als subject van het genieten. En wanneer het nog dichterbij komt, dan ga je op in dat genieten zelf. En wanneer je werkelijk geniet, dan is er geen tijd. Terwijl er nog best intern een besef kan zijn, heerlijk. En dat ik dat mag proeven in dat genieten. Ja, dan stel je vast. Daar is helemaal geen tijd. Alleen achteraf, dan ga je alles weer ordenen door je denken in zo'n structuur van de tijd. Dan zeg je, nou, dat was een mooi moment. Maar terwijl het er is, is het er niet. De tijd is er niet. Als je bewust kunt worden van dat genieten dat doorgaat, ondanks dat het ijsje op is, kun je bewust blijven van die sfeer, van dat universele genieten. En wanneer je daar heel duidelijk zelf aanwezig bent, nou, dan stel je continu vast, oh, die tijd, dat is ergens aanwezig. Maar dat hoort in die provincie thuis. Zit ik gebakken aan die provincie? Nee, helemaal niet. Want mijn sfeer is er, ondanks dat er wel ergens af en toe tijd is, maar geen afhankelijkheid. Wat is tijd? Nou, wanneer je die moderne natuurkundigen hebt, dan spreken ze zelf over tijd in teruggaande zin bijvoorbeeld. Of in gaten in de tijd enzovoorts. Ja, wanneer de wetenschap maar ver genoeg gaat, dan kom je op die grenzen van wat in het alledag gewoon is. Dat is nou helemaal zo. Wanneer je meditatief je hele wereld exploreert, dat is ook een soort wetenschap. Ja, dan kom je ook op die grenzen terecht. Dan zeg je, ja, dat is een grens. En als ik aan de andere kant zit, dan is er echt helemaal geen tijd meer. En wanneer ik op die grens zit, nou, dan gaat die tijd heel gek doen. Of die gaat heel hard, of die gaat heel langzaam. Een ander voorbeeld dat ik genoemd heb, gelukkig zijn. Wanneer je werkelijk gelukkig bent. Dan krijg je dat ik zichzelf vergeet en dat het zelf zijn geluk is. En wanneer dat het geval is, dan is er geen tijd. Je zit domweg gelukkig in een duinpannetje. Prachtig, de zon die schijnt en alles valt allereerst van je af, maar wanneer het werkelijk doorgaat, dan valt dus die hele structuur van jezelf weg. Soms is het in de vorm van een soort overweldigd worden. Dan voel je dat je overweldigd wordt door geluk. Wat betekent dat? Nou, dat het ik helemaal verdwijnt. En dat er alleen nog maar geluk is. Vanmiddag lekker even gezwommen in de zee. Er stond daar op die plek aardige branding. En elke keer komt er weer zo'n golf. En je wordt overweldigd door zo'n golf. Zit je dan nog te denken van, alles op orde houden in de tijd enzovoorts? Nee hoor, er bestaat er helemaal geen tijd. Dat zeg jij nou, omdat jij een meetlat eroverheen legt.
Ja, maar even later moet je tijd in de winkel zien.
Dat zeg jij, wanneer je zo'n meetlat gebruikt. Maar het leven is heel iets anders. Wanneer je gewoon in het alledaagse leven ziet, dan is er af en toe eventjes zo'n meetlat en vaak niet. Je zit samen te koffie drinken, lekker gezellig, en je zegt, wat vliegt de tijd? Of waar blijft de tijd? In de zee, wanneer je zo overweldigd wordt door die golven, wanneer er ontspanning is, dan ben je de zee. Misschien een overgang nog, dat je zoiets als een stukje drijfhout ervaart. Maar ja, wat is nou een stukje drijfhout? Dat lost zomaar op. Zo heb je ook in de spirituele ontwikkeling, hoor. Verschillende, die hebben wel eens een keer zoiets gezegd. Ja, ik voel me nu in deze fase precies nou een stukje drijfhout in de oceaan. Ja, dat is een overgangssituatie. Dat willen en dat vasthouden, dat is weg. En er is een ontspanning en al een heel stuk overgaan. In het eigen leventje, er wordt zo'n schip gebouwd. Wordt, met man en macht wordt het vastgehouden in allerlei stormen enzovoorts om het maar heel te houden. Er worden nog dingen bijgebouwd. Maar ja, vroeg of laat, dan blijft er niks anders over dan wat wrakhout. En even later is het helemaal verdwenen. In de overgave ervaar je dat je allang de grote oceaan bent. En dat is een hele bewuste interne ervaring. Daarin kan alles vrij zijn. Die golven van vanmorgen, golven komen op en gaan beneden. Die golven gaan wel door. Zolang het ademt, dan is er een golving van de ademenergie. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En misschien heb je er iets van gemerkt, wanneer het werkelijk doorgaat, dan ben je zelf die golving. Het gaat maar op en neer. Het gaat maar op en neer. En als je zelf die golving bent, dan ben je ook de oceaan. En het gaat maar op en het gaat maar neer. Die deining van de ademgolven, dat is het leven. Zolang er leven is, gaat het door. Maar zodra je gaat denken, het helemaal om gaat draaien en gaat verengen en verkrampen, ik moet ademhalen, dan is het niet best. Nee, het is een grote oceaan waarin die golven opkomen en zich neerleggen. Dat is het grote leven. En je ziet, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. De golf van het leven komt vanzelf op en het verdwijnt weer. Hoe zit het met jezelf? Je hebt deel aan iets wat daaraan vooraf gaat en daar niet van afhankelijk is. Je bent altijd al jezelf. In die oorspronkelijke zin. Totaal open. Totaal één met alles. Zijn er nog problemen? afstand?
Er zijn geen problemen, alleen als je ze verzint weer.
Dat is duidelijk.
Dus waar ik wel neigingen en tendensen, dus bijvoorbeeld we zitten nu hier tenminste de tweede dag en naarmate de week verstrijkt gaat er steeds meer oplossen en
mooi.
Er komt steeds meer vrij. Alleen er is altijd bij mij zo'n, ja, er komt altijd zo'n gedachte toch van dat ik niet bij de wortel van mijn neigingen en van mijn tendensen kan komen. Ik kan ze wel bijvoorbeeld met dit soort weken of enzovoort, kun je ze als het ware pamperen of dat de kracht eruit gaat, zeg maar, uit die beweging. Maar die werkelijke wortel van die neiging, het lijkt dan wel of ik daar niet bij kan komen. Maar goed, ik moet nergens bij komen, dat begrijp ik ook, enzovoort. Maar er is altijd toch wel een soort van een teleurstelling dat die neigingen dan toch weer terugkomen, zeg maar.
Ja.
En dus dan ook van, natuurlijk, ja, je bent dan niet diep genoeg gegaan, niet open genoeg geweest, of nou ja, goed, daar kunnen allerlei gedachten komen.
Ja.
Maar dat niet komen bij
ja.
De werkelijke wortel van
ja.
Die neiging.
Nou ja, gisteren zijn we begonnen met het preciezer gaan toegaan naar die wortel. En we moeten de komende dagen daar maar weer verder mee naar gaan kijken. En voor een gedeelte is dat iets wat nog te beoefenen valt. Tot op zekere hoogte is dat nog te beoefenen. Dat je gaat kijken in die sfeer van jezelf en je ervaart daar bepaalde neigingen, ja, van verkramping, van ik-krampen. Wanneer je dat heel duidelijk ziet. Je ziet dat vanuit een zelfzijn op inzichtsniveau, bewustzijnsniveau. Je neemt zo'n energetische verkramping waar. Gisteren hebben we dat bekeken. Je kunt dan wel heel duidelijk, kun je de afstand tussen jezelf en dat objectverschijnsel kleiner laten worden. Je kunt het naar je toe laten komen. Je kunt er ook naartoe gaan. Je zult wel dat op een hele concrete manier moeten doen. Dus je moet je in die subtiele sfeer, meditatief, zul je ontzettend helder bewust moeten zijn van jezelf, als inzicht, met een inzichtslichaam. En daar dat brokje energie dat verkrampt is. Dus dat zul je eerst heel scherp en helder moeten ervaren. Dan kan die afstand kleiner worden.
Dus helemaal samenvallen met die neiging.
Laat het maar gebeuren.
Want omdat ook aan de andere kant ook zeggen ik. Ja, ik negeer het. Ja, negeren is natuurlijk niet het goede woord, maar ik neem er afstand van.
Ja, maar dat blijkt bij die hardnekkige dingen niet, nee. Vaak niet te lukken. En dat merk je omdat die dingen steeds terugkeren.
Ja.
Dus met lichte dingen kun je het doen. Zeg, oh nee, kijk eens, die afstand is er, ik heb er niks mee te maken.
Ja.
Bij zware dingen blijkt dan dat die steeds weer terugkeren. En dan kun je 100 keer zeggen, ja nee, kijk eens, ik ben bewustzijn, ik ben de waarnemer. En dat object ben ik niet. Ja, dat klopt wel. Alleen, je ervaart dat niet, omdat het te zwaar werkt, blijkbaar. Nou ja, goed. Dan is het nodig om het op een andere manier te laten oplossen in je grote zelfzijn. Maar dat betekent dat je dus die afstand dan laat wegvallen. Zodat het in jezelf komt als oorspronkelijk bewustzijn. Of hoe je dan ook als bewustzijn er maar bent. Wanneer je gaat samenvallen, object en subject. Ja, dan ontstaat er weer die non-dualiteit die onuitsprekelijk is. Wanneer daar in helderheid zit van jezelf, is die hele oude structuur van ik ben me bewust van die verkramping, is weg.
In feite een totale acceptatie.
En dat is absoluut een totale acceptatie. Wanneer daarin zit namelijk een stuk zelf zijn, hè? In zo'n brok energie, dat niet echt is meegegaan in de ontwikkeling van jezelf, daar zit een stuk wrok of er zit een stuk pijn, er is een trauma. Zelf is er een verdere ontwikkeling geweest, ook in bewustzijnzin. En toch blijft dat stuk brok energie blijft daar voor last veroorzaken. Juist omdat daar nog een stuk zelfzijn in zit, kun je zeggen, oh nee, trek dat zelfzijn eruit, want het hoort bij mijn bewustzijn. Wanneer dat niet lukt, ja, dan zul je blijkbaar dat geheel moeten accepteren in jezelf, zodat dat stukje zelfzijn weer samenkomt met je eigen zelfzijn.
Dan voel ik dan angst, omdat dat...
Ja, omdat daar dan vaak inderdaad al in die energie zo'n stuk angst zit. Of iets wat angst veroorzaakt.
Maar dan is het ook toch iets te eenvoudig om te zeggen van... laat het maar naar je toe komen. Want ja, dan komen natuurlijk, als het zo komt, dan komen spanningen, zeg maar. Dus dat...
Jawel, maar...
Het is niet vanzelfsprekend zo van laat het maar naar je toe komen.
Nee, hoe het in de praktijk gaat, dat zal door ontspanning moeten komen. Dat zal door ontspanning moeten komen. Wanneer het iets lichter is, dan kun je er inderdaad wel naartoe gaan. En dan bijvoorbeeld de moeilijke situatie van heel vroeger, dat je in die situatie weer terechtkomt en dat je nu met dat ruime bewustzijn zegt, oh ja, zo is het gegaan. Ik zie ook van de hele situatie, de conditionering en de betrek en de verenging die er allemaal in zat. En ik kan dat helemaal accepteren. En ik ben mezelf en ik zie het nou van binnenuit. En daarom ja, is het nu opgelost. Wanneer het zwaarder is, inderdaad, dan zal het langer duren, sowieso langer duren. Want het is een zwaardere verkramping. En er zitten wat zwaardere punten van angst in. Maar het is best mogelijk, het is des te beter mogelijk naarmate je bewust bent van jezelf als ruim bewustzijn. Dus daarom is het zo belangrijk om eerst terug te gaan naar jezelf als voorafgaande aan al die verdere invullingen. Hoe meer bewust je bent van jezelf als ruime openheid, kun je makkelijker ook angstvolle zaken naar je toe laten komen. Of met liefde omarmen, zodat dat losweekt, opgelost wordt.
Er zit allemaal angst op.
Ja, maar nogmaals, voor zover je meer volwassen wordt en bewust wordt dat je nu jezelf bent, dat je daar niet meer aan onderworpen bent, des te makkelijker het gaat. Des te meer je ook helder ziet, oh ja, die zaak die is ergens ontstaan in een toestand waarin er weinig weerstand was en er kwam iets ontzettend angstwekkends op me af en daarom is er zo'n implosie gekomen, vasthouden, verkramping. Wanneer je dat allemaal ziet in dat ruimere bewustzijn, dan zie je ook heel duidelijk, oh ja, dat is ontstaan door die condities. Ben ik nog afhankelijk van die condities? Nou, mag het op een liefdevolle wijze dichterbij komen? Soms wordt het ook wel zo beschreven, hoor. Dan zeg ik, ja, dat is dat angstige jongetje. Dat was heel open, maar het heeft zo klap op zijn kop gekregen, psychisch, dat het helemaal verkrampt was. Het is wel doorgegroeid, maar het blijft als een trauma zitten. Dat kleine jongetje daar met zijn angst, kun je die zelf liefdevol opnemen? Nou, dus daar, van dat soort dingen hangt het af.
Maar dan ben je al bewust van dat het kleine jongetje nu op zijn kop gekregen heeft.
Ja, maar ook wanneer het ietsje minder duidelijk is hoe en wat, dan is er nog iets van jezelf daar ter plekke wat zo angstig gekrampt is. Dus het principe blijft hetzelfde. Kun je dat stukje van jezelf, kun je dat liefdevol opnemen met zijn angst en al? Dan pas integreert het weer in het geheel. Als iets daarvan lukt, dan merk je ook, het wordt stil. Blanco. Dat heb je wanneer zo'n object samenkomt met jezelf als subject. Er is niet meer die situatie, ik neem dat waar. En ik wil dat niet. Nee, het is samengekomen en meteen is er stilte. Wanneer je een periode heel verdrietig bent geweest, echt verdriet was, dan kan er ergens een omslag zijn dat ineens die inhoud van het verdriet zelf, wordt geaccepteerd en dan is het stil. Het is een open sfeer van stilte. Verder niks.
Ik vind het ingewikkeld dat je zegt dat je hier naar dat jongetje toe moet gaan. Het is dus een ander ik wat actief dan naar een jongetje ik toe gaat. Terwijl ik al het idee had dat hoe meer je in de openheid gaat zitten, dat dan op een gegeven moment blijkbaar door die openheid zoveel licht ontstaat dat donkere brok energie vanzelf belicht wordt.
Ja, wanneer het maar licht genoeg is, dan lost het daarin op.
Maar dat is wat anders dan dat er een ik naar zo'n brokje energie toe.
Ja, omdat het in de praktijk vaak blijkt dat dat niet lukt. Net zo goed als die afstand nemen. Waarom is het niet helemaal direct allemaal open? Natuurlijk, dat is het meest vanzelfsprekende. Nou, het is niet, want steeds weer komen die dingen op, zeggen jullie. Nou ja, dan zeg ik van, nou, probeer het op deze wijze.
Ja, maar hoe kan nou een ik, een andere ik?
Dat kan, en daarom op dat subtiele vlak is het dus toch tot op zekere hoogte nog een activiteit mogelijk. Nou, doe dat, want het gaat in de goede richting wanneer die andere gewone meer spontane dingen van het licht. Nou, duister, dat verdwijnt helemaal. Tuurlijk. Maar wanneer dat niet gaat, wanneer je steeds weer merkt van, nee, kijk eens, dat lukt niet. Nou, dan zeg je, nou, probeer dit eens, want het is nog mogelijk. Zo heb ik het ook al uitgelegd. Je kunt in je bewustzijn, op inzichtsniveau, dat je daar aanwezig bent met je inzichtslichaam, in die subtiele wereld, kun je dus dat ook ervaren? Oh, ik ervaar daar dat brokje angst. In die subtiele wereld kan het heel concreet ervaren worden. Omdat het heel concreet ervaren kan worden in die subtiele ruimte, kun je wel degelijk het op je af laten komen of daar naartoe gaan. Dat de afstand verdwijnt. In Advaita is het heel vaak hoor, dan is het allemaal zwart of wit. En het ene van Advaita is dus dat je inderdaad maar ziet van dat het allemaal concepten zijn en dat je er niks mee te maken hebt. Nee, blijkbaar zijn er dus allerlei zaken die in een tussengebied spelen, waarin nog heel veel gedaan kan worden. Dan wel op een hele speciale wijze en in een speciale richting. Wanneer die scheiding zo gemaakt wordt in het feite van, nee, natuurlijk ben je altijd waarnemend bewustzijn. En met het andere, het is allemaal object, niks mee te maken. Dan zie je in 99 van de 100 gevallen dat het mentaal blijft. Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel. Nee, het zal werkelijkheid moeten worden. En die werkelijkheid, zolang die werkelijkheid nog speelt met allerlei energieën en identificaties met energieën, ja, dan heb je daarmee te maken. Het is wel een heel betrekkelijke werkelijkheid. Maar ja, zeg dat maar eens een keer tegen iemand die angstig is.
Ja, maar ik bedoel dus dat ik, wat dat angstgedeelte genoemd werd, sterk genoeg moet zijn om dat te kunnen omarmen. Of
nee, moet je kijken wat er gebeurt. Dus dat je inderdaad, dat ik dit ook zeg, van doe dat zo maar eens een keertje. Dat is alleen de eerste beweging. Dat is alleen de eerste beweging. Want ga maar kijken wanneer het werkelijk doet. Wanneer het werkelijk doet, wat gebeurt er dan? Nou, Adriaan die zei al, moet je kijken, het wekt angst op. Dus het komt dichterbij. Wanneer het dichterbij komt, dan gaan andere dingen gebeuren. Dan is het niet meer van, ik ga daar nog verder naartoe. Maar dan komen andere dingen. Dan komt het neer op, hé, is er inderdaad zo'n grote liefde bijvoorbeeld? Is er zo'n grote ontspanning? Kan ik mezelf daaraan ook overgeven? Want het is niet alleen dat dat jongetje zich moet overgeven. Nee, zelf moet je dat ook doen. Om tot eenheid te raken.
Hoe zit het angst om in liefde op zo'n moment?
Nou, je kunt eerst, kun je dus, juist wanneer je zegt, ik ben een volwassen bewust iemand en ik zie dat allemaal. Hoe zit dat allereerst in je bewustzijn? Hoe zit dat op hartniveau met je liefde? Dat kun je eerst, kun je wel bewust worden. Hey, is dat inderdaad, is er inderdaad ook iets van een liefdevolle relatie? Zo niet? Nou, ga daar eerst maar eens een keer naar kijken. Want je weet wanneer dat er niet is, ja, dan krijg je problemen wanneer het dichterbij komt. Om zoiets volledig te kunnen accepteren, is er een sfeer van liefde nodig en een sfeer van het weglaten in je eigen sfeer van alles wat nog met een ik te maken heeft. Dus dat gebeurt er. En dus dat gebeurt er wanneer je dichterbij komt. Dus dan krijg je al de overgang, dan krijg je de overgang direct al van ik ga daar naartoe en hé, er gaat iets anders gebeuren waar het ik niks meer mee te maken heeft.
En dan bedoel je ik als liefde openheid.
Allereerst bedoel ik dat ik als inzichts-ik, zodat je nog een actie kunt ondernemen. Ten tweede, dan zie je dus dat dat inzichts-ik samen met het andere langzamerhand dus die ontgrenzing krijgt. Waarin er niet meer een gecentreerd ik is dat tegenover angst staat en zelf angst krijgt.
Maar dat zou betekenen bijvoorbeeld voordat je dat doet, dat je hart open staat.
Nou, daar hebben we het net even over. Als inzichts-ik, ik zie het en ik zie steeds weer die verkramping met angst opkomen. Het gaat zomaar niet weg. Nee, wat zou er gedaan kunnen worden? Wat zou er kunnen doen? Wat is nodig om die afstand te overbruggen? Nou, dat is niet alleen dat er helder bewustzijn is, maar ook dat er een heel duidelijk gevoelsmatigheid is die openstaat.
En je ziet vaak dat mensen die dat soort trauma's hebben maken ook in een liefdeloze omgeving zijn opgegroeid. Dus die dat hele sfeer van die verband kennen.
Ja.
Dan wordt er verondersteld dat je vanuit liefde dat traumatische stuk moet weten.
Laten we eventjes het omgekeerde doen. Wil het oplossen, dan zal het zo moeten oplossen.
Ik met jij.
Ten tweede, wanneer die dan terugkeert, wat zou er nou moeten gebeuren met zo'n cliënt die bij je komt? Nou, kan die op een gegeven ogenblik zoveel liefde krijgen dat hij ook vanuit zichzelf in zijn liefde dat traumatische in hemzelf kan accepteren?
Ja, maar ik ken ook mensen die niet in staat zijn om de liefde die je probeert te zijn, dat wordt niet herkend omdat het niet gekend is ooit.
Ja.
Je kan niet iets ervaren wat je niet kent.
Dat er allemaal van dat soort situaties zijn, dat is heel triest. Het enige wat je kunt zeggen is, wanneer er een echte oplossing zal zijn, dan zal het op die wijze moeten gebeuren, want er zal een acceptatie moeten zijn. En dat is ook een liefdevolle openstellen ervoor. En dan pas is echt heling mogelijk. Nou, en wanneer het niet op, wanneer die omstandigheden zo moeilijk liggen, ja goed, natuurlijk. Het enige is dat je kunt gaan kijken, waardoor zou toch nog iets daarvan te verwerkelijken zijn. Ja, wanneer het zo helemaal verwrongen is dat er blijkbaar nauwelijks iets mogelijk is, ja, dat is dan inderdaad heel triest.
Die vrouw Priest moet er de liefde niet zelf ontdekken.
Nou, precies. En wanneer Ernst zegt, ja kijk eens, er zijn een aantal mensen die juist door hun verleden dat nergens kunnen ontdekken, dan is dat heel triest. En je hoopt dan toch dat er nog ergens bepaalde zaadjes zijn die kunnen ontkiemen in die richting.
Nee, je zegt, je zou eigenlijk zeggen dat omdat uit alles uit de bron komt, dat dus toch op een of andere manier aanwezig zou moeten zijn. Ook al.
In principe is het natuurlijk aanwezig. Want ook die liefdeloosheid of het niet kunnen ervaren van liefde, dat is wel ontstaan in een leven. Geconditioneerd en wel. Er is ergens in het oorspronkelijke leven, was er wel heelheid.
Is er een ander voor nodig om de liefde in jezelf te ontdekken?
Dat blijkt vaak nodig te zijn. Dus principieel blijft het punt staan dat wanneer er maar een teruggang is die ver genoeg is, dat je dan bewust wordt van jezelf als heel.
Maar dat betekent inderdaad dat je heel afschuwelijke beelden zou onder ogen zou kunnen krijgen.
Goed, wanneer daar inderdaad van die afschuwelijke beelden zitten, dan zal het weer even afhangen van de praktijk, hoe dat zit. In principe zal het op deze wijze moeten plaatsvinden. En dat het inderdaad vooral in zo'n begeleiding, psychotherapeutische begeleiding, dat het dan inderdaad stapsgewijs gaat bijvoorbeeld, en dat aangepast is, natuurlijk, dat ligt voor de hand. Maar je zult moeten uitgaan van het principiële, wat moet er gebeuren, wil er heling optreden. Daar hebben wij het over. En dat zal ook bij elke psychotherapeut, zal het gewoon dat het belangrijkste moeten zijn, omdat dat de basis is waarvan uit hij werkt om de zaken toe te passen in de concrete situaties.
Hoe zou je de liefde jezelf dan meer los kunnen maken?
Nou, ook op de website, er staat die hartmeditatie. En het is precies hetzelfde eigenlijk als die meditatie waar we nu over spreken. Meestal zit je ergens in je hoofd, achter je ogen te kijken. Word bewust van jezelf als dat kijkertje, in je hoofd. Want daar heb je meestal je centrum van je ik zitten. Van ik wil dit en nou zie ik dat en nou wil ik dat ook zien. En ik zit dit te bedenken en ik zit dat te bedenken. Word bewust van jezelf als dat denkertje en zienertje. In dat lichaam, want blijkbaar heb je dat er ergens in je hoofd. En gedeeltelijk moet je dat dan maar voorstellen, dat je zit in zo'n heel groot lichaam en je zit daar als denkertje, zit je daar ergens in het hoofd. En dan kijk je naar beneden en er is een hele grote ruimte. Maar je kunt je ook voorstellen dat er een trappetje naar beneden loopt. Dan zeg je, ja, dat trappetje ga ik eens naar beneden. En heel concreet hoor, je moet het zo concreet mogelijk ervaren. Ga je dat trappetje naar beneden. En dan kom je ter hoogte van je mond. En dan kijk je door de open mond, kijk je, oh ja, ik ben al een beetje gezakt. Maar het trappetje gaat verder, zeg je, ja, ik ga nog verder. Elke stapje naar beneden toe, stapje naar beneden toe. En je komt in het grote lichaam, kom je in de hals. Gelukkig kun je door de wanden heen kijken. Je zegt, nou, ik ben al aardig gezakt. En het voelt ook wel goed. Want je zit niet meer hier, maar je zit hier. En je gaat verder naar beneden toe, stap voor stap, treden voor treden. En je komt ter hoogte van je borstbeen en je sleutelbeenderen. Maar je moet je wel dus heel duidelijk ervaren wanneer je dit doet, als dat inzichtsmensje met lichaam, inzichtslichaam, ga je letterlijk naar beneden toe, zodat je werkelijk op een gegeven ogenblik op dat niveau zit van je sleutelbeenderen. En je kijkt nog eens naar boven toe en je zegt, nou, dat is in ieder geval al een afstandje. Maar ik zit niet meer in mijn hoofd. Maar zo zie je meteen al, ervaar je meteen al wat het betekent om even uit je hoofd te zijn en iets lager zwaartepunt te hebben. Nou, zo kun je nog verder naar beneden stappen, treden voor treden. En je komt dan wat lager en je kijkt even beneden en daar voel je iets. In de hartstreek. Ja, daar heb je toch een hele gevoelige energie. Hartenergie. En je gaat nog wat verder naar beneden toe. Je kijkt naar beneden, je bent er al vlakbij. En die hartenergie die kun je ook zien. Het is een beetje kloppende en bewegelijke energie. Wel warme energie. Een beetje oranje, rood. En dat beweegt die energie, maar er zit heel duidelijk gevoel in. En hoe dichter je erbij komt, wordt dat gevoel sterker. Zie je wel, zo kun je die afstand dus kleiner maken. Als je zo'n trapje maar afgaat. En je komt er dichterbij. En je zegt, nou, vanuit mezelf als inzicht en denkertje heb ik nooit zo'n gevoel gehad. Maar nou, ja, ik kom er wel dichtbij. En je komt erbij en het trapje gaat door. Maar ja, je komt al met je voeten daar in die hartenergie terecht. Je zegt, nou, dat voelt eigenlijk wel goed. Ik ga nog wat, dit trapje loopt door hoor, dus je kunt nog wat verder, je kunt er, je in de hartenergie begeven. En je gaat letterlijk in die hartenergie. Wat gebeurt er met jezelf als denkertje, denklichaam. Als je werkelijk in die hartenergie je laat gaan. Het blijft kloppen, het blijft bewegen, het blijft golven. Heel duidelijk met die gevoelskwaliteiten. Je laat je daarin steeds meer ontspannen. Dat betekent dat je steeds meer samenvalt met je hartenergie. Als je er werkelijk in gaat en je daarin laat ontspannen. Als je er werkelijk in zit en je laat je daarin oplossen. Je zakt uit je hoofd in je hart. Dus zelf ben je dan ook die hartenergie. Wat gebeurt er met die hartenergie? Hoe ruim is die? We zitten met die essentie van hartenergie. En steeds wanneer er een neiging bestaat van een ik om daar weer uit te gaan, om het weer te boven te komen, laat je het maar weer zakken in die zee van hartenergie. Het is duidelijk dat je het een langere tijd maar moet laten gebeuren op deze wijze. Wanneer je nou ja, misschien je halve leven in je hoofd hebt gebivakkeerd, dan zal dit wat langer moeten voortbestaan, wil het verder echt effect hebben. Maar je voelt wel dat er dingen gebeuren. Wat gebeurt er wanneer je werkelijk in die hartenergie zit?
Nou, nee, sowieso is het hier opgenomen en gemaakt.
Nou.
Maar tegelijkertijd denk ik dat gelijkertijd aan een eenheid, dan op een stemmetje.
Nee, dan zeg ik alles wat weer met een ego te maken heeft, laat je weer erin zakken. Anders ga je mee met de stemmetje.
Ja, ik dan ben je eigenlijk.
Dat moet je niet doen. Dus je laat dat allemaal weer zakken in die warme zee van hartenergie. Daarin dat hart, in die hartenergie, dus dat ook al jezelf. Alleen vaak is dat een beetje onderontwikkeld, een stukje zelf. In het Advaita gaat het om een volledige non-dualiteit. Dat betekent in alle levensenergieën. Wanneer het niet spontaan gaat als totaliteit in alle levensenergieën, ja, blijkbaar is het dan nuttig om op deze manier toch eens een keer specialer te gaan kijken. Wat betekent het wanneer op hartniveau heel duidelijk een non-dualiteit ontstaat? Want wanneer je werkelijk erin gaat, dan gaat die energie zich uitbreiden. Nou, dan is het niet zozeer van ik wil het delen. Het is automatisch zo, wanneer je in die hartenergie zit, dat die zich gaat delen met die van anderen. Ja?
Met gevaar dat je dan weer bij jezelf vandaan gaat.
Nee, je bent jezelf als hartenergie. En ik zei al, wat is die essentie? Dat je er zelf bent in die hartenergie. En die hartenergie die gaat zich uitbreiden, je blijft jezelf. Net zo goed als op bewustzijnsniveau, wanneer dat openkomt, bewustzijn breidt zich uit, je blijft daarin jezelf. Maar door die uitbreiding krijg je wel de opname van alles en iedereen. In je bewustzijn, ook in je hartenergie. Het kan nog wat verder gaan hoor. In die chakra yoga, daar gaat het nog meer om, terwijl je in zo'n hartenergie zit, dat je daar nog duidelijker van de essentie en de kern daarvan gaat ervaren, terwijl je daar intern bewust bent. Je kan dan zeggen dat je naar de kern gaat van het hartchakra. Dat ben je al lang zelf. Dus je krijgt daar ook weer die beweging vanuit al die kosha's, die omhulsels, terug naar die kern waar alles samenkomt. En van waaruit alles openkomt. En dat is blanco. Ja. Dat is blanco. Nee, juist hartenergie hoort tot het veld van het chakra. Maar wanneer je daar naar de essentiële kern gaat, dan blijkt ook daar weer de grondslag en de oorsprong, toch die oorspronkelijke openheid te zijn, die totaal zuiver is. Dan zie je dus ook dat werkelijke liefde natuurlijk op het niveau van de eerste hartenergie heel duidelijk aanwezig is en dat die zich uitbreidt. Maar dat die ook gezuiverd kan worden en teruggaande naar die oorsprong ontzettend zuiver wordt en stil wordt. Die vormen van liefde, ook tussen twee mensen, je herkent dat er al die verschillende vormen mogelijk zijn. Van warme liefde, maar ook van steeds meer stille, verstilde liefde. Die eigenlijk nog veel dieper gaat. Dus daarin verdwijnt elke tweeheid. En wanneer je daar bewust wordt, dan is het geen probleem meer met wat dan ook te accepteren als jezelf.
Ja, dat is het.
Ja. Je naaste liefhebben als jezelf. Dat betekent dat er geen dualiteit is.
En is ook daar waar ik verlangen is oplossen?
Sorry?
Verlangen is die oplossen, dat is ook daar.
Natuurlijk, wanneer die beweging gaande is, dan verdwijnen de verlangens.
Dus dan ga je ook echt precies zelf helemaal niet doorheen.
Nee, want dan krijg je dus dat die compleetheid steeds groter wordt.
Ja, dat vind ik.
Ja. En juist door die compleetheid, verdwijnen van die tweeheid, natuurlijk dan verdwijnen ook zulke dingen als verlangens. Als er heelheid is, wat is er dan nog te verlangen? Oké, dan is het dus zaak om nog preciezer te gaan kijken wat betekent het wanneer ik werkelijk zo ook bewust aanwezig ben op hartniveau. Dus dat is toch steeds maar weer die bewustwording en toewijding. Laat het maar weer op die goede wijze komen. Dat is even in een bepaalde fase zo, omdat er eerst toch weer een bewustwording moet zijn van die diepte van jezelf. En gedeeltelijk kan dat ervaren worden als een terugtrekking uit de wereld, weg van anderen, eenzaamheid. Maar dat is tijdelijk ook die terugtrekking om die dualiteit te overkomen die er eerst ook was. Omdat wanneer je zo terugkeert in jezelf, voorafgaande aan al die constituties, je gaat dat herkennen, oh ja, hier is het stil, hieruit komt het ook universeel open. En dan herken je die eenheid overal. En dan is het compleet.
Maar dan moet je wel even zijn, dat hoef je niet te geven.
Dan is alles gegeven. Pas wanneer je zelf zo helemaal hebt gegeven. Dat betekent dus dat je niks meer voor jezelf houdt. Dat is ook die acceptatie. Wanneer je accepteert, moet je ook iets van jezelf geven. Je zelfstandigheid is het minste al. Wat je dacht, dit hoort bij mijn zelfstandigheid.
En dan weet je niet bezig met je ander.
Nee. Terugkerend naar jezelf kom je zo open dat je ervaart dat je niet verschillend bent van die ander. Terwijl vanuit een ik-positie, dan heb je wel de morele plicht om een ander te denken en zo. Maar moet je eens kijken hoe dat eruit ziet. Een ik is altijd egocentrisch. En vaak egoïstisch. En nou moet ik aan die andere denken. Nou ja, misschien eens een keer eventjes een acceptgirootje invullen voor een goed doel of zo. Maar het mag niet te veel worden en niet te vaak. Zo zit het ik te denken.
En dat doe je voor jezelf.
Ja. En ik kan nooit altruïstisch zijn.
Het is dus gewoon dat je de bereidheid hebt om aanwezig te zijn in dat hart. Dat je daar gewoon inzakt.
Dat is dus een fase.
Ja.
Terwijl dat doorgaat, dan merk je dat er iets fundamenteels gaat gebeuren. Ja.
Ja, dat is dan neem je stilte over en dan is het een
zin. Ja, en dat heeft dan niks meer met een ik te maken. Wanneer er ontspanning komt in dat ik, dan blijkt er niks van over te blijven. En dat is de natuurlijke toestand. Dat is heel natuurlijk. Wanneer er ontspanning komt in dat beperkte ik, waar altijd spanning zit, dan verdwijnt het hele ik. Waar het maar eventjes mogelijk is, gebeurt dat. Je hoeft niks voor te doen, want het is de natuurlijke staat. Dus eigenlijk is het heel simpel. Ja, in het midden. voor zover je uitgaat dus van een bestaan met een lichaam, en daar gingen we dan maar even vanuit, omdat dat toch vrij hardnekkig blijkt te zijn, heb je ook te maken met het onderste chakra. En wanneer daar problemen zitten, dan doe je daar maar hetzelfde. En dan ben je de aarde, oneindige aarde, oneindig stabiel, dat hoort er ook bij. Nee, het gaat alleen maar om bepaalde weggetjes af te leggen die de moeite waard zijn, die leiden namelijk tot non-dualiteit. En dat er eerst wat weggetjes ervaren worden, ja, dat komt omdat je uitgaat van een bepaalde identiteit, een bepaalde situatie in de wereld die je zo ervaart. Nou ja, goed, laten we dat dan maar als uitgangspunt nemen, maar laten we dan wel een goed weggetje volgen. En dan merk je het vanzelf. En geen cirkelweggetje, want dat zijn de meeste. Dus wanneer je merkt dat er nogal een verkramping zit, bijvoorbeeld naar de maagstreek, geldt hetzelfde voor. Je ziet het, je ervaart het, het is ergens gelokaliseerd vanuit je inzichtszelf, inzichtslichaam. Heb je een afstand? Je kunt eerst al zeggen, ja, kijk eens, wat heb ik ermee te maken? Ik ben mijzelf, als bewustzijn ben ik vrij. Maar wanneer steeds dat weer terugkeert als een beperkende kracht, ja, dan zal toch dat zelf zijn wat erin zit, toch moeten samenvallen met je eigen zelf zijn, door die afstand te laten wegvallen. Dus die bewustwording van je eigen situatie, die blijft ontzettend belangrijk. Zodat die hele situatie opgenomen kan worden in het grote geheel. En in het grote geheel gaat zich alles harmoniseren. Wanneer je dingen erbuiten houdt, dan krijg je problemen, je krijgt conflicten. Dus het geldt ook voor je gewone alledaagse leven. En je werk. Wanneer je ergens scheidingen aanbrengt, dan gaat het zich breken. Dat zeg ik in het alledaagse leven, ja. Dat geldt voor mensen, maar het geldt natuurlijk ook voor organisaties. Het geldt ook voor partijen, het geldt voor landen, volken. Vaak moet het door heel veel ellende geleerd worden. Maar wanneer je daarvan bewust wordt, dan zie je hoe het werkt. Je ziet deze mogelijkheid en je ziet die mogelijkheid. Oh ja, wat is het beste? Meteen daaruit. Dat gaat in de richting van eenheid. Dus het punt dat je daar op een meer systematische, steeds bewuste wijze mee bezig bent. Steeds maar opnieuw, steeds maar weer dat beoefenen, steeds verder gaat. Ook op subtiel niveau dat verder laat gaan. Dat is yoga.
Ik stond vandaag een stukje in de krant van het bedragswetenschap en die zei, in 80% van de gevallen doen de mensen niet wat ze willen.
Niet wat ze?
Wat ze willen doen.
Ja. Waar ligt het aan? Zei je dat ook?
Nee, ik denk een gebrek aan discipline, alertheid.
Ja, gedeeltelijk is het wel zo dat mensen helemaal verscheurd zijn, want één deel wil dit en één deel wil dat. Ik zie wel degelijk wat het eigenlijk zou moeten worden, maar ja, dat andere, dat is ook wel erg prettig.
Ja, er was ook een onderzoek dat mensen niet wisten wat hun gelukkig maakte.
Dat is dus ook een stuk onkunde.
Ja.
Ja, want dan denken ze het geluk ergens in te vinden. Terwijl wanneer je een beetje, wanneer je meer bewust bent, dan zie je dat dat een doodlopende weg is.
Nou, er was een onderzoeker en die was al zo ver gekomen dat als je ergens maar lekker mee bezig bent, dat je dan wel gelukkig bent. Dat is heel grappig.
Ja. Nee, dus dan wordt het wel ergens gevonden in een omstandigheid die wel prettig is. Nou, zeg je, oké, dan moet je dat maar meer gaan doen. Ja, maar het is duidelijk.
Ik ook ego-verlies, je bent gewoon ergens lekker mee bezig. Ja. Dus is dan gewoon geen ego.
Nee, dus dat is het goede daarvan. Alleen het jammer is dat het tijdelijk is.
Ja, en dat het ook niet tot bewustzijn komt, dat het te maken heeft met dan dat daar de ego afwezig is.
Ja. Nee, dus dat het ego afwezig is, is iets positiefs.
Ja.
Maar het is heel tijdelijk, omdat er geen bewustzijn in zit.
Ja.
Ja.
Precies. Dat is dus ook die working mind, hè? Daar zit dus dan...
Ja. Dus daarom is het zo belangrijk terug te keren tot jezelf, waarin dat meer oorspronkelijke, minder geconditioneerde bewustzijn is. Zodat die helderheid er is. Oh ja, zus en zo. Dat is de basis waarop het het dan ook verder goed kan gaan. Daarom in het Vaita wordt ook gezegd, het middel om tot bevrijding te komen is het inzicht, het weten, de helderheid van bewustzijn. Dat doorbreekt die conditionering. Terwijl meestal die conditionering doorgaat omdat er onwetendheid is. Avidya. Nou, het is al mooi dat ze dat zo 1500 voor Christus al zeiden.
Steeds geleerd. Nou ja, we gaan steeds meer ontdekken dat we niet weten wat ons gelukkig maakt. Ja. Dat is natuurlijk allemaal nog in die buitenkant zoeken. En dat is dan de BNR-radio, dat is het intelligente gedeelte van Nederland. Kijk, dat soort onderzoeken. Ik zit helemaal zo te luisteren, hoe is het mogelijk.
Nee, dus wanneer een klein beetje meer bewustzijn ontstaat ten aanzien van je eigen situatie, met de beperkingen en het meer openkomen, dan komt die wijsheid vanzelf. Wanneer maar die helderheid aanwezig blijft, die verder gaat dan het gewone functionerende bewustzijn. Oké, zo dus maar verder laten gaan. Morgen om 6:30 hier nog maar een keer de meditatie. Dan moeten we ook even namelijk het spul hier allemaal weer eventjes op orde brengen. Maandag schijnt ook nog een mooie dag te worden, dus laten we dan maar alvast afspreken dat we mee gaan mediteren om 6:30 op de buitenste duinrij bij het Westerhofpad.
En morgen?
Morgen dus hier.
Yes.
Oh, yoga morgen. Dan is inderdaad, misschien is het goed om dat ook vast af te spreken. Dan zitten we niet in de grote kerk. Zullen we dan hier maar voor de kapel afspreken?
Goed.
Ja. 9:30?
Ja.
We moeten maar even kijken. Misschien is het toch wel weer het handigst dat we gaan naar, dat voor de meesten ook wel een bekend stukje duinen. Wanneer je daar dat bospad ingaat. Even kijken waar het loopt. Je gaat naar het strand toe. En dan heb je daar rechts het fietspad, het bospad. Wanneer je dan dat afgaat, en het was voorbij geloof ik, de aftakking van de Westerhofpad.
Nee,
of de voor. De voor, dus naar rechts. Daar heb je een paar van die hoge duinen. En ook dus een mooie dal daartussenin. Waar we dan verder wat yoga-oefeningen gaan doen. Oké. Okay. Er is nog wat thee. Dankjewel.